Laten we deze dienst beginnen met een stil gebed. De Heere is mijn licht en mijn heil. Voor wie zou ik vrezen? De Heere is mijn levensveste. Voor wie zou ik vervaard zijn? Al legert zich een leger tegen mij, mijn hart vreest niet. Al verheft zich een krijg tegen mij, nochtans blijf ik vertrouwen. En ook vanavond zijn we samengekomen in de naam van onze God en Vader, de Schepper van hemel en aarde, die het werk waarmee hij begonnen is, niet laat varen, maar trouw is tot in eeuwigheid. Genade zij u en vrede van hem die is, die was en die komen zal. Amen. We gaan van dit prachtige lied ook het tweede en het vierde couplet zingen. 2 en 4 van 337. En laten we dat ook met elkaar staande zingen. Laten we samen gaan bidden en God zegen vragen voor deze dienst. Heer, wat is het een geweldig lied wat we net met elkaar gezongen hebben. Heer, we hebben gezongen over Israël, over de strijd die ze gestreden hebben, maar ook over de manier waarop u altijd voor uw volk gestreden hebt. En dat we met u meer dan overwinnaar zijn. Heer, wat geweldig dat we dat mogen weten. Heer, dank u wel dat we mochten lezen al, legert zich een legerbende tegen mij, nochtans zal ik op de Heere vertrouwen, nochtans, ik zal niet vrezen. Heer, en ook al worden we misschien omringd door allerlei bedreiging, toch mogen we weten, Heer, dat u rondom ons bent en dat we bij u volkomen veilig zijn. Heer, wat geweldig dat we hier dit uit mogen spreken in een kerk die de schuilplaats heet. En wat geweldig, Heer, dat we in de schuilplaats van de Allerhoogste gezeten zijn. En dat we dan ook mogen vernachten in de schaduw van de Almachtige. Heer, dank u wel dat we bij u volkomen veilig zijn. In deze wereld die nog steeds geregeerd wordt door de vijand, door de overste van deze wereld. Maar we weten dat straks het moment zal aanbreken dat de Heer Jezus terug zal komen. En alle vijanden zal onttronen. En hij zal als koning heersen tot in eeuwigheid. Heer, dank u wel, Heer Jezus, voor dat werk wat u straks gaat doen. En wat u nu al in ons hart doet. Wil u bidden, Heer, wilt u ons vanavond een gezegend uur met elkaar geven. Wil u bidden, Heer, voor uw volk Israël. We mogen bidden voor de vrede van Jeruzalem. En we danken u, Heer, voor het plan wat u heeft met uw volk Israël. Wil u bidden voor onze broeders en zussen die het moeilijk hebben omdat ze geloven in u. Zelfs bedreigd worden met de dood. Heer, wilt u hen kracht geven om vol te houden. En zo willen we u vragen, Heer, wilt u ons ook vanavond een heel fijn uur met elkaar geven. We vragen dat, Heer, uit genade. Om Jezus wil alleen. Amen. Amen. We gaan vanavond het vervolg lezen, waar we vanmorgen ook over gelezen hebben, uit Exodus 17. Vanmorgen hebben we met elkaar Exodus 17, vers 1 tot en met 7 gelezen. Vanavond wordt het vers 8 tot en met vers 16 van Exodus 17. Exodus 17, vers 8. Toen kwam Amalek en streed tegen Israël te Refidim. En Mozes zeide tot Jozua: kies ons mannen uit. Trek uit, strijd tegen Amalek. Morgen zal ik op de heuveltop staan met de staf Gods in mijn hand. Jozua nu deed zoals Mozes tot hem gezegd had en streed tegen Amalek. Maar Mozes, Aaron en Hur hadden de heuveltop bestegen. En wanneer Mozes zijn hand ophief, had Israël de overhand. Maar wanneer hij zijn hand liet zakken, had Amalek de overhand. Toen de handen van Mozes zwaar werden, namen zij een steen, legden die onder hem neer, zodat hij daarop kon gaan zitten. En Aaron en Hur ondersteunden zijn handen. De een aan de ene, de ander aan de andere zijde, zodat zijn handen onbeweeglijk bleven tot zonsondergang. Zo overwon Jozua Amalek en diens volk door de scherpte des zwaards. En de Heere zeide tot Mozes: schrijf dit ter nagedachtenis in een boek. En prent het Jozua in dat ik de herinnering aan Amalek onder de hemel volledig zal uitwissen. Toen bouwde Mozes een altaar en noemde het: de Heere is mijn banier. En hij zeide: de hand op de troon des Heeren. De Heere heeft een strijd tegen Amalek van geslacht tot geslacht. Tot zover deze woorden uit Exodus 17. Vanmorgen hebben we met elkaar nagedacht over de uittocht uit Egypte. Over de enorme overwinning die behaald werd op Egypte. Dwars door de Rode Zee. En toen begon het. De tocht door de woestijn. Een heel andere richting dan dat ze gedacht hadden. Onder Gods leiding. Niet naar het noorden, noordoosten, maar naar het zuiden. Kwamen ze voor de Rode Zee. Ze zochten als het ware de moeilijkheden zelf op. En dan zien we dat, dat het begin was van de tocht door de woestijn op weg naar het beloofde land. Zo zijn wij ook onderweg naar het beloofde land en we komen onderweg heel wat obstakels tegen. Lichamelijke problemen. Geestelijke problemen, psychisch, op allerlei manieren hebben we te maken met strijd om ons heen. Maar ook strijd in ons leven. En daar willen we ook vanavond op een bijzondere manier over nadenken. Want, wat lees je hier? Daar op diezelfde plaats, wat hier staat, Refidim. En in hoofdstuk 17 vers 1 begint het ook in Refidim. Want dat wonder vond dus plaats in Refidim, waar de rots geslagen werd. Nou, hier ook in Refidim, ze hadden net water gekregen. Het water stroomde uit de rots, waarschijnlijk zo door die droge waddi. Hè? Want u weet, Refidim, dat ligt in een droge waddi. Waarschijnlijk heeft de waddi zich heel snel gevuld met water. Want alleen de oudsten waren bij de rots, hè? Die waren met Mozes meegegaan. Voor het volk uit. En op een gegeven moment, dat volk was gelegerd in Refidim. En ineens zagen ze het water vanuit ja, vanuit de rots zo door de wadi komen naar hen toe. En ze konden drinken. Misschien heeft Amalek dat gehoord, dat er water was. Want ineens staat er, toen kwam Amalek. En je zult het altijd gaan ervaren, als God gaat zegenen, als God bronnen gaat openen, als God laat ervaren dat Hij er is, dan kan je erop wachten, dan komt Amalek. Dan komt de strijd in je leven. Satan zal het niet zo gauw laten gebeuren, dat je door God gezegend wordt. Amalek komt eraan. En dan zien we hier in het stukje dat Amalek streed tegen Israël. Weet u, dit is de eerste keer dat het volk zelf moet strijden. Als je in Egypte kijkt, de Heer die zorgde dat die plagen kwamen. De Heer die zorgde dat het hele leger van de Egyptenaren verdronk in de Rode Zee. Daar hoefden ze niets aan te doen. De Heer zei zelfs tegen Mozes, Mozes, zeg maar tegen het volk, jullie mogen stil zijn. En het woordje stil zijn, dat is in het Hebreeuws hetzelfde woordje als geloven. Geloven, stil zijn. Jullie mogen stil zijn. En dan staat er letterlijk, de Heere zal voor u strijden. Jij mag stil zijn. En toen de Egyptenaren door de Rode Zee achter het volk van Israël aankwamen, toen was het zelfs zo dat de wolkenkolom die voor hen uitging, achter het volk ging staan, zodat ze onbereikbaar werden voor de Egyptenaren. Nou, dat zou de Heer nu toch ook kunnen doen? De Heer zou nu toch ook een wolkenkolom kunnen sturen tussen de Amalekieten en de Israëlieten? Waarom streed de Heer nu niet voor hen? Waarom zei de Heer niet tegen Mozes, Mozes, die Amalekieten, daar hoef je je niet druk om te maken, ik zal voor je strijden, jij mag stil. Nee, helemaal niet. Hier zien we dat er wel degelijk gestreden moet worden. Amalek. Nou ja, weet u iets over Amalek af? Wie was Amalek eigenlijk? Amalek, en dat kunt u ook in Genesis lezen, dan lees je op een gegeven moment dat Esau en zijn vrouw kregen een zoon en die zoon, die kreeg ook weer een zoon. Dat staat een hele geslachtsregister van Esau. En Amalek was de kleinzoon van Esau. Amalek was de kleinzoon van Esau. En als we over Esau nadenken, wat was Esau voor een man? Ten opzichte van Jacob. Dus het zijn eigenlijk, het is familie van elkaar. De Amalekieten en de Israëlieten zijn familie van elkaar. Er zitten drie geslachten tussen. Je zou bijna zeggen, het is mijn achterneef. Die tegen me strijdt, of mijn neef die tegen me strijdt. Esau, en we lezen over Esau, Jacob heb ik lief gehad. En Esau heb ik gehaat. Waarom? Jacob strekte zich uit naar de zegen van God. Ja, toch? En Esau die zei, geef mij die soep maar. Geef mij die linzensoep maar. Dat is voor mij belangrijker dan de zegen van God. Esau is een beeld van het vlees. Het materialisme, het vlees. En Jacob die strekt zich uit naar geestelijke zegeningen en Esau strekt zich uit naar materiële zegeningen. Wat je hier hebt in dit stukje, dat is de strijd niet die buiten ons omgestreden wordt, maar de strijd die in ons gestreden wordt. De strijd tussen geest en het vlees. En dan zegt de Heer niet van, oh ja, jij hoeft niet te strijden. Nee, dan moet er wel degelijk gestreden worden. Dat is een strijd die zich afspeelt in ons leven. Paulus zegt op een gegeven moment over het vlees, en de geest, deze twee staan tegenover elkaar. Vlees en geest staan tegenover elkaar. En allemaal, zoals wij hier zitten in deze zaal, hebben te maken met deze strijd. Het is absoluut niet dat er één van ons kan zeggen, oh, die strijd ervaar ik helemaal niet in mijn leven. Die strijd ervaren we allemaal in ons leven. De strijd tussen de geest en het vlees. En die strijd, wat hier staat, aan het einde, het laatste vers wat we gelezen hebben. De Heer heeft een strijd tegen Amalek. Hoe lang? Van geslacht tot geslacht. Dat is een altijd durende strijd. Die strijd die gaat maar door tot het moment dat Paulus zegt, wie zal mij verlossen uit het lichaam deze dood? Dan worden we eindelijk verlost van deze strijd. Maar die strijd die blijft doorgaan. Die strijd tussen het vlees en de geest. Nou. Het vlees, de oude mens in ons, is een bondgenoot van de duivel. Daar probeert Satan altijd contact mee te krijgen. Laten we eventjes lezen in 1 Johannes, net voor het boek Openbaring, daar staat in 1 Johannes hoofdstuk 2, vers 16... Daar zien we een definitie van ja, de identiteit van het vlees. Van onze ik. Onze oude mens. Er staat in 1 Johannes hoofdstuk 2 vers 16. Misschien vers 15 te beginnen. Er staat in 1 Johannes 2 vers 15, heb de wereld niet lief en hetgeen in de wereld is. Indien iemand de wereld lief heeft, de liefde des vaders is niet in hem. Want al wat in de wereld is, en dan worden die drie dingen genoemd, de begeerte des vleeses. Nou, ik denk dat we moeten onszelf niet bedriegen, maar dat kennen we allemaal wel. De begeerte des vleeses. En als die begeerte des vleeses in ons de overhand krijgt, dan worden we vanzelf verbonden met de zonde en met Satan. De begeerte des vleeses, de begeerte der ogen en een hoovaardig, een trots, een hoogmoedig, een leven dat het wel zonder God kan. Een hoovaardig leven is niet uit de Vader, maar uit de wereld. De wereld gaat voorbij in haar begeren, maar wie de wil van God doet, blijft tot in eeuwigheid. Dit zijn die drie dingen. De bondgenoten van de Satan. En Satan probeert altijd een ingang te vinden in ons leven via het vlees. Via die oude mens. Die strijd die gestreden wordt in ons. Als Mozes terugkijkt op zijn leven, dan kijkt hij ook nog eens even terug op deze strijd. En laten we eens even kijken de tactiek van Amalek. Hoe strijdt Amalek? Hoe strijdt Amalek in ons leven? En dat kunt u vinden in Deuteronomium 25, het vijfde boek van Mozes. Deuteronomium 25. Daar zegt Mozes, denk nou eens even terug aan de manier waarop Amalek vroeger tegen jullie gestreden heeft. Daar staat, gedenk wat Amalek u gedaan heeft op uw tocht, toen gij uit Egypte getrokken waart en hoe hij u onderweg tegenkwam. En al de zwakken in uw achterhoede afsneed, terwijl gij vermoeid en uitgeput waart. En hoe hij God niet vreesde. Als dan de Heere uw God u rust gegeven heeft van al uw vijanden rondom u in het land dat de Heer uw God u ten erfdeel geven zal om het te bezitten, dan zult gij de herinnering van Amalek onder de hemel uitwissen. Vergeet het niet. Nou, gedenk wat Amalek u gedaan heeft op uw tocht. Onderweg, op weg naar het beloofde land, zoals we allemaal hier zitten, op weg naar het beloofde land. En dan staat er hoe hij u onderweg tegenkwam. Mensen, je komt Amalek tegen onderweg. Je krijgt met hem te maken, met Amalek. De vijand van ons allemaal, het vlees. En dan zien we dat hij hier de zwakken in de achterhoede aanpakt. Amalek begint altijd op je zwakke plekjes. Hij weet precies waar je zwakke plekken zijn. Weet je, en dan staat hier, de achterhoede afsneed terwijl gij vermoeid. Kijk, ze hadden natuurlijk heel veel dorst. Die waddy had zich net gevuld met water. Ze hadden net wat water gedronken, maar ze waren nog lang niet op krachten gekomen. Toen gij vermoeid was en, in een andere vertaling, ik denk in de Statenvertaling staat, en afgemat was. Mat. Weet je, dit zijn de momenten als je lichamelijk of geestelijk vermoeid bent. Als je afgemat bent. Als je misschien teleurgesteld bent. Als je als man of als vrouw 's avonds heel laat van je werk terugkomt. En het zat je allemaal tegen. En je zakt op de bank. En je zet de televisie aan. Dan kan er soms alles voorbij gaan aan die televisie. En je hebt niet meer de kracht en de moed. En de om te zeggen, nee, daar wil ik niet naar kijken. Je valt zo in allerlei dingen waarvan je weet, het is niet goed. Juist op die momenten dat je vermoeid bent. Juist op die momenten dat je teleurgesteld bent. Dan zoek je, dan verlang je naar troost. Dan verlang je naar wat leuke dingen. En dan, ja, we zeiden het net ook, Helene en ik tegen elkaar ook al. Wij leven in een maatschappij die de laatste tijd zo veranderd is. Een maatschappij die, je zou het kunnen zeggen, een vermaakmaatschappij. Iedereen moet vermaakt worden. Ook in de kerk moeten mensen vermaakt worden. Een vermaakmaatschappij. En iedereen die zit als het ware in het theater en wat wordt mij voorgeschoteld? Wat vind ik leuk? Wat spreekt me aan? Wat raakt mijn vlees? Waardoor word ik opgewonden? Wat een tijd waarin we leven. Dit is de tijd waar wij vandaag in leven, in terechtgekomen zijn. Amalek die weet precies waar hij moet beginnen. En weet je, er is nog zo'n moment. U kunt dat lezen, u hoeft er niet op te slaan hoor, maar in 1 Samuel 30. Dan is David met zijn legertje op pad. En in het plaatsje de stad Ziklag, daar heeft hij de ouderen en zijn kinderen en zijn vrouwen alleen achtergelaten. Dan komt David terug in Ziklag en wat ziet hij dan? Hij ziet al boven de stad de rookwolkjes omhoog kringelen. Amalek is geweest. Die heeft die hele stad verbrand, Ziklag. U kunt het lezen in wat ik net zei, in 1 Samuel 30. Die hele stad verbrand. En wat had Amalek gedaan? Amalek had alle kinderen meegenomen. En alle vrouwen meegenomen. En alle ouderen meegenomen. De weerbare, kwetsbare groep. En ze waren weg. En dan staat er op een gegeven moment, toen David dat zag, begonnen ze te huilen. Er staat zelfs, ze huilden tot ze niet meer huilen konden. Ja, het was eigenlijk wel een beetje hun eigen schuld, hè? Ze hadden die stad weerloos achtergelaten. De vrouwen geen bescherming gegeven, de kinderen. Ze waren vermoeid. Weet u, als er ooit een tijd geweest is waarin onze kinderen onder onze neus weggegrist worden door de duivel, dan is het in deze tijd. Satan weet precies hoe hij de kinderen uit de gezinnen weg moet grissen. Hij weet het precies. Dat is Amalek. Hij pakt de meest kwetsbare groep vandaag aan. Wat ik nu zeg, dat is landelijk bekend. Dat de kerken, er zijn heel veel jongeren die van festival naar festival gaan. En naar de ene bijeenkomst en de andere bijeenkomst, maar zich niet meer nestelen in een gemeente. Dat willen ze niet meer. Er zijn heel veel jongeren die weggegrist worden voor de ogen van hun ouders. Dat is de tijd waar we in leven. En weet je, dan staat er op een gegeven moment hier in Deuteronomium, terwijl de ouders, hier staat, terwijl ze vermoeid en uitgeput waren. In de wereld waar wij in leven worden de ouders vaak zo overvraagd in hun werk dat ze 's avonds soms zo vermoeid thuiskomen en geen gezag meer hebben over hun kinderen. Niet die bescherming meer kunnen bieden voor de kwetsbare groep. En dan zien we dat kinderen gewoon verdwijnen, weggegrist worden door Amalek. En als er ooit een tijd geweest is waarin wij als gemeente van Jezus Christus, als mannen en vrouwen, opnieuw onze kracht moeten putten uit Hem en krachtdadig op moeten treden in ons gezin, naar onze kinderen toe, naar onze kleinkinderen toe, laat hen maar weten in welke tijd we leven. Nou, dat is Amalek. Hij pakt precies de meest kwetsbare groep en hij gaat ermee aan de haal. Amalek, die valt ons aan. En weet je, dan is het zo mooi, wat ik net ook zei. Dan is het zo dat Mozes tegen Jozua zegt, Jozua. En Jozua, ja. Dat is eigenlijk een van de eerste keren dat we van Jozua te horen. Hij wordt op een gegeven moment ook als verspieder uitgezonden. En hij mag met Mozes mee naar de berg, de top van de berg. Hier zien we een van de eerste keer dat God, dat Mozes tegen Jozua zegt, Jozua, ga jij aan de spits van het leger, stel een leger. Ze zijn niet in militaire dienst geweest, die mensen hoor. Hun ruggen stonden nog krom van de slavernij in Egypte. En ineens moesten ze gaan vechten. Maar goed, hier zien we dat Mozes aan de spits van het volk gaat strijden. Hier op aarde. Maar er wordt ook gestreden op de punt, de heuveltop. Mozes die zegt, ik ga naar de heuveltop. Daar kan ik jullie zien. Ik zie wat er gebeurt. En Aaron en Hur. Sommige mensen hebben zich wel eens afgevraagd, wat voor man was het nou, die Hur? De Joodse traditie zegt dat Hur waarschijnlijk, of Gur, waarschijnlijk de man geweest is van Mirjam, de zus van Mozes. Dus het blijft een beetje in de familie. Dus Aaron en zijn zwager, Hur, met Mozes. Ze gaan de bergtop op om te bidden. De staf van God in de hand. En Mozes, die staat daar op die bergtop met de staf van God omhoog gericht. Zo van, Heer, van u hebben we te verwachten, van u alleen. En Jozua, die is aan het strijden beneden in het dal. Weet je, er staat in de Bijbel, en dat heb ik vanmorgen ook gezegd, Mozes spreekt over een andere profeet die zal komen. Mozes is daar een prachtig mooi beeld van, de Heer Jezus. Die voor ons naar de hemel gegaan is. En wat staat er? In Hebreeën 7 vers 25 staat, daar hij altijd leeft om voor ons te bidden. Hij is degene die in de hemel voor ons bidt. De Heer Jezus, die strijdt in de hemel voor ons. En hier op aarde hebben we te maken met de Heilige Geest. Gods geest die ons aanvoert in de strijd. Trouwens, Jozua is een prachtig mooi beeld van de Heilige Geest. Hè? Ik weet niet of we dat wel eens geweten hebben, maar Mozes, net zoals Jezus, heeft Mozes ook een afscheidsrede. En Mozes die gaat weg. En aan wie draagt Mozes zijn stokje over? Aan Jozua. Zoals Jezus zegt, ja, maar straks komt die ander en die neemt mijn werk over en die brengt jullie echt naar binnen. Daardoor wordt het echt vervuld. Mozes, Jozua zijn opvolger, Jezus, de Heilige Geest, de opvolger die het stokje van Jezus overneemt. De andere trooster. Jozua die op aarde aan het strijden is. En weet je, dan komt daar in dat stukje zo'n heel bekend gedeelte. Dan staat er als Mozes zijn handen laat zakken. En moet er niet vergeten, hij staat daar. Hè? En hoe oud was Mozes op dat moment? Nou, ik denk een jaar of 82, tussen de 82 en de 85. Hij stond daar op dat moment met die staf in zijn hand. Uren. En op een gegeven moment, ja, dat onvermijdelijke. Die staf die wordt steeds zwaarder. Nou ja, nee, die handen worden... Ze zakken en dan zie je op een gegeven moment dat het volk van Israël de nederlaag leidt. Vergeet niet, dit was niet de zwakte van Mozes. Want weet u, als Mozes sterft, weet u wat er dan over Mozes geschreven staat? Mozes was toen 120 jaar toen hij stierf. En dan staat er, zijn kracht was niet geweken. Hij had nog de kracht van een jonge vent. Zijn kracht was niet geweken. En zijn oog was ook niet verduisterd. Als wij nog onze brilletjes nodig hebben. Mozes had nog hele scherpe ogen. Hij had nog geen leesbril nodig. En hij heeft heel wat. Mozes heeft heel wat geschreven. U weet dat. Ja, in het ND stond pas een artikel van. Een onderzoeker die zei. Ja. Dat gedeelte van Mozes. Die vijf boeken van Mozes. Heeft Mozes niet geschreven. Die zijn pas geschreven na de gevangenschap in Babel. Die zijn pas veel later geschreven. En dat zijn de onderzoekers geweest. Terwijl de Heer Jezus aanhaalt, Mozes heeft geschreven. Mozes heeft gezegd. Zou Jezus het dan verkeerd gezegd hebben? Waarom moest Mozes naar Egypte om te leren schrijven? Waarom zegt God steeds tegen Mozes, Mozes, schrijf? We hebben het vandaag ook nog gelezen, vanavond nog, dat de Heer tegen Mozes zegt, schrijf dit in een gedachtenisboek. Laat je nooit verleiden door te denken dat de Bijbel mondeling overgeleverd is. De Bijbel is van het begin af aan schriftelijk vastgelegd en overgeleverd. En nooit veranderd. Mozes, die wordt geholpen. Ze halen een steen voor Mozes en zegt Mozes, ga jij maar eens even zitten. En dan links en rechts nemen Aaron en Hur de armen van Mozes beet en die houden die armen recht omhoog, zodat het volk van Israël kan overwinnen. Laat ik het zo zeggen vanavond. Mozes ging niet alleen naar boven. Maar hij had Aaron en Hur bij zich. Bidden doe je soms alleen. Maar het is ook heel goed om met elkaar te bidden. Om samen te bidden. Om elkaar gebedssteun te geven. We hebben elkaar zo nodig. En daarom, broeders en zusters, in de strijd... Waar we allemaal mee te maken hebben in die strijd, is het zo ontzettend belangrijk dat we samen elkaar weten te vinden. Elkaar ondersteunen in het gebed. En zo te mogen ervaren dat God de overwinning geeft. Het kan zijn dat jij met bepaalde dingen worstelt. Dat je elke keer weer ervaart dat Amalek wint in je leven. Wat is dan goed dat je naar een andere broeder gaat? was het dan goed dat je naar een andere zuster gaat en zegt, joh, kunnen we daar samen voor bidden? Zullen we elkaar daarin steunen in het gebed? En dan ervaar je dat juist hier dit zo mooi naar voren komt. En weet je, dan staat er ook letterlijk hier in dat stukje in vers 13, in Exodus 17, ik heb dat omcirkeld, daar staat dat woordje, zo overwon Jozua Amalek. Waarom? Omdat er gebeden werd. Nou, wat ik u net zei, wat we ook in de mededeling gehoord hebben, vanaf volgende week zondag gaan we elke zondagavond na de dienst met elkaar nog een poosje bidden. Weet u, deze gemeente, de Schouwplaats, is biddend begonnen in de huiskamer bij Marie Berends. Daar kwamen ze bij elkaar om te bidden. Ik heb het u misschien ook wel eens verteld, de evangelische omroep is biddend op de knieën begonnen op het brandpunt in Doorn. Waar broeders bij elkaar kwamen die een roeping hadden om het evangelie te verkondigen. Daar begon het. En als wij vergeten te bidden, dan rukt Amalek op in ons leven. Maar als we weer gaan bidden, als we de tijd nemen om te bidden, als we de tijd nemen om, ik noem maar een dwarsstraat, op dinsdagavond bij elkaar te komen om te bidden, of op zondagavond bij elkaar te komen om te bidden. Mensen, misacht het gebed niet. Het gebed is zo ontzettend belangrijk in je persoonlijk leven. Een van de eerste dingen die verdwijnen uit jouw geestelijk leven zijn niet in de eerste plaats het lezen in je dagboekje of het lezen in de Bijbel, maar een van de eerste dingen die ontbreken in je geestelijk leven is een gebedsleven. En met een gebedsleven bedoel ik niet, Heere, zegen deze spijzen, amen. Maar met een gebedsleven bedoel ik dat je hem echt zoekt in je gebed. Dat je misschien wel eens boosje stil wordt voor God. Dat je je binnenkamer opzoekt. Dat het tijd is om te bidden. En mensen, bidden is geen verloren tijd. De tijd die je besteedt aan het gebed, krijg je dubbelend dwars weer terug op allerlei andere manieren. Bidden is zo ontzettend belangrijk. Saul, die kreeg op een gegeven moment de opdracht om Amalek uit te roeien. Want het volk leefde nu in Israël. En God had gezegd, en nu moet je Amalek uitroeien. En dan staat er heel duidelijk dat God tegen Saul zegt, en spaar hem niet. Mensen, we moeten die oude mensen niet sparen hoor. Spaar die oude mensen niet. Die oude mensen moet gekruisigd worden. Die moet sterven. En wat lezen van Saul? Hij spaarde Agag, de koning van Amalek. Hij spaarde het vee. Hij spaarde alles wat bruikbaar was. En het werd de ondergang van Saul. Spaar hem niet. Amalek die strijdt. En dan staat er in vers 15, misschien zullen we daar eventjes afronden. Er komt een moment dat hij de herinneringen aan Amalek volledig zal uitwissen. Dat er een einde zal komen in de strijd met de strijd in ons. En dan staat er in vers 15, toen bouwde Mozes een altaar en noemde het, de Heere is mijn banier. Yahweh Nissi, staat er in het Hebreeuws. De Heer is mijn banier. Met andere woorden, in de strijd kijk ik altijd naar Jezus. Hij is mijn banier. Hij is degene die mij aanmoedigt. En hij zeide, de hand op de troon van de Heer. We mogen op zijn troon bouwen. De Heer heeft een strijd tegen Amalek van geslacht tot geslacht. Ook nu nog. Maar we zijn overwinnaar door de kracht van de Heilige Geest in ons. De opvolger van Jozua, die hier op aarde voor ons strijdt, in ons strijdt, aan de voorhoede strijdt voor ons. En we mogen opzien naar Jezus, die voor ons altijd leeft om te bidden. Amen. Zullen we samen danken. Vader in de hemel, dank u wel voor deze avond. Dank u wel, Heer, dat deze geschiedenis door Mozes in een gedenkboek opgeschreven is. Alweer zo'n 3500 jaar geleden dat dit allemaal gebeurde. En Heer, wat is het geweldig dat we dat vandaag kunnen lezen. Toen en nu. Wat er toen gebeurde, de strijd die toen begonnen is tussen Amalek en uw verloste volk Israël. En de strijd die wij vandaag ervaren in ons leven. De strijd die niet om ons gestreden wordt, maar in ons gestreden wordt. De strijd die niet voor ons gestreden wordt, maar de strijd waarin we zelf ook deel hebben in de strijd. Heer, en u kent ons. U weet ook hoe we soms misschien vermoeid zijn en afgemat zijn. En dat we dan zomaar zien dat Amalek de zwakken, de weerlozen, zomaar wegrukken. Heer, we leven in een tijd die, ik denk dat we in zo'n tijd leven dat we meer dan ooit ervaren dat Satan op zijn achterste poten staat om nog zoveel mogelijk mensenlevens kapot te maken. Heer, en we leven in de eindtijd. En we zien het, Heer, dat er een hele andere generatie opkomt. Een generatie die graag vermaakt wil worden. Een generatie die het moeilijk vindt om de Bijbel te pakken, om zich te verdiepen in uw woord. Om tijd te nemen om te bidden. Heer, ik wil u vragen, wilt u ons helpen? Om achter Jozua aan te gaan. Om ons te begeven in de strijd. En tegelijkertijd te mogen weten, Heer, dat de strijd uiteindelijk gewonnen wordt daar op die bergtop. Waar Mozes zijn handen omhoog heft. En de hemel in beweging brengt. Heer, dank u wel dat wij op mogen zien naar die banier. De Heer is mijn banier. Heer, ik wil u bidden, wilt u ons helpen om in deze strijd die oude mens niet te sparen, Amalek niet te sparen, maar dat we elke keer weer mogen ervaren, zoals Paulus het zegt, ik sterf elke dag. Heer, dat die oude mens sterft en dat het nieuwe leven krachtig wordt en gevoed mag worden. Heer, wilt u ons maar heel dicht bij u houden. En dat we in u, Heer Jezus, meer dan overwinnaar mogen zijn. Heer, ik wil u bidden voor onze kwetsbare groep in de gemeente. De zusters onder ons, de alleengaanden, degenen die helemaal alleen zijn komen te staan. Ik wil u bidden voor de jonge kinderen onder ons, Heer. Er gebeurt genoeg op school waardoor kinderen bij u weggelokt worden. Denk aan de tieners onder ons, die zo in een ontdekkingsfase zijn. Wie zijn we? Wat mogen we worden? De jongeren onder ons, Heer, die te maken krijgen met zo'n enorme zuigkracht in de wereld, maar ook een zuigkracht in hun eigen leden, in hun eigen lichaam. Heer, ik wil u bidden voor deze groepen. Wilt u hen beschermen? En we danken u, Heer, dat er in uw woord staat dat hun engelen voortdurend voor uw aangezicht verschijnen. En Heer, geef ons mannen, broeders, die staan in de gemeente, die kunnen waken in de gemeente, die op kunnen treden in huis. Heer, wilt u ons heel dicht bij u houden. Dank u wel, Heer, voor deze avond. En dat u een strijd hebt en dat eens de strijd voorbij zal zijn. En dat God dan alles en in allen zal zijn. Heer, dank u wel dat we daarna uit mogen kijken naar uw komst, Heer Jezus. Wilt u ons erop voorbereiden? Wilt u straks met ons meegaan naar huis in deze wereld die, zoals we net ook gezegd hebben, geregeerd wordt nog niet door u, Heer Jezus, maar door de overste van deze wereld. Wilt u ons maar helpen om in gebed heel dicht bij u te blijven. En ons niet weg te laten lokken bij u vandaan. Dank u wel daarvoor. In Jezus' naam. Amen. Ik moet vaak denken aan een tankcommandant die heel wat in een tank gereden heeft. En hij zei, het grootste gevaar is als je je laat lokken om uit je tank te komen. Want dan schieten ze je zo dood. In die tank ben je veilig. In die tank kun je heel wat strijd leveren. Laat je nooit uit Christus weglokken. Want in Christus ben je volkomen veilig. We gaan met elkaar ons slotlied zingen. En dat doen we met elkaar staande. Lied 45 uit de bundel Johannes de Heer. 45a. U zij de glorie, opgestane Heer. 1 en 2 voor de zegenbeden en 3 na de zegenbeden. Ga dan heen met zijn zegen. En zo mogen de liefde van God, onze hemelse Vader, de genade van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, en de krachtige gemeenschap van de Heilige Geest met ons allen zijn. Tot de komst van de Heer Jezus en we voor altijd bij hem mogen zijn. Maranatha, Jezus komt spoedig terug. Halleluja. Amen.